Gemeente, het is een onuitsprekelijk groot voorrecht dat wij door Gods genade en in onderscheiding van talloos vele anderen, dichterbij en verder weg, als nieuwtestamentische gemeente onder en in dat rijke verbond der genade mogen leven. En dat ons daarom ook de weldaden en de zegeningen van dat verbond der genade telkens ook weer zo rijk en zo mild voorgesteld en gepreekt mogen worden. Immers, ook daarin maakt de Heere nog onderscheid waarvan nature geen onderscheid is, daar wij van nature toch met alle andere mensen in Adam diep gevallen en van hetzelfde zondaarshout gesneden zijn. En ook daarin zien wij daarom de bekende psalmregels die we zojuist gezongen hebben weer bewaarheid en bevestigd. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Ja, inderdaad, gemeente, onuitsprekelijk groot is het voorrecht dat wij met het teken en zegel daarvan aan ons voorhoofd onder dat verbond mogen leven en onuitsprekelijk groot en rijk zijn ook de weldaden en de zegeningen die ons in dat verbond en vanuit dat verbond ook telkens voorgesteld en zelfs toegezegd worden. Ja, maar laten wij en onze kinderen nu toch aan de ene kant ook nooit vergeten dat er, behalve een verbondszegen, toch ook altijd nog zoiets is als een verbondswraak. En dat alle voorrechten die de Heere ons schenkt nu onze verantwoordelijkheid ook des te groter maken. En dat de Heere nu ook van zijn verbondsgemeente vraagt en eist dat zij nu ook naar de regels van dat verbond zal leven in zijn vrezen en in zijn dienst. Zo zelfs dat hij degene die dat niet doen, die dus niet in de vrezen van zijn naam leren leven naar de regels van dat verbond, zelfs dreigt hen met zijn vreselijke verbondswraak, ja met zijn vloek te zullen treffen. En geen wonder, immers, de Heere is een heilig God. En bij een heilig God past ook een heilig volk, waarom hij de zonden en daarom ook de zondaren nooit eindeloos en ongestraft in het midden van zijn verbondsgemeente kan verdragen. Maar op zijn tijd en wijze uit het midden van zijn gemeente uitroeien moet en uitroeien zal. Uitroeien voor eeuwig, zodat alleen het werkelijk geheiligde volk eeuwiglijk van zijn trouw zal zingen. Wij willen daar, tot waarschuwing van de onbekeerden onder ons, maar ook als een dringende opwekking en aansporing tot hun waarachtige bekering en tot beschaming aan de ene kant en vertroosting aan de andere kant van allen die de Heere in waarheid hebben leren dienen en vrezen, in deze dienst naderbij stilstaan. Door samen na te denken over het zesde nachtgezicht van Zacharia, het nachtgezicht van de vliegende boekrol, waarin ons gesproken wordt over de vliegende vloek. In de eerste plaats de aanduiding van die vloek, in de tweede plaats de uitwerking van de vloek en in de derde plaats de ontkoming aan die vloek. Dus de vliegende vloek, de aanduiding van die vloek, de uitwerking van de vloek en de ontkoming aan die vloek. Dus in de eerste plaats de aanduiding van die vloek. Ook met het vijfde nachtgezicht, dat is van de gouden kandelaar en die twee olijfbomen, was de reeks visioenen die de profeet Zacharia van de Heere ontving nog niet ten einde. Integendeel, kort daarop kreeg Zacharia weer een ander nachtgezicht te zien. Een nachtgezicht dat overigens ook weer heel nauw met de anderen samenhing. Immers, ondanks alle eigen zonden en onwaardigheid, zal de Heere Jeruzalem toch nog verkiezen om in het midden van dat schuldige en doemwaardige volk te wonen. En in en onder Jozua, de hoge priester, zal de priesterschap, ook ondanks alle zonden en schuld, denk maar aan de vuile kleren van Jozua, dankzij Gods vergevende en rechtvaardigende genade weer hersteld worden. Terwijl onder Zerubabel, niet door kracht, noch door geweld, maar ten diepste door de geest des Heren alleen, de tempel ook weer herbouwd zal worden. Ja, goed, maar daar vloeit dan ook uit voort dat die heilige God dan ook eist dat dat volk nu naar de regels van dat verbond ook heilig voor hem leven zal. Zijt heilig, want ik ben heilig. Dat hij de zonde, de ongerechtigheid onder dat volk waaronder hij woont ook niet verdragen kan. En dat hij daarom de overtreders van dat verbond ook onherroepelijk uit het midden van dat volk uitroeien en met zijn vreselijke vloekstraffen treffen zal. Ja, kijk, en dat laatste vinden we hier nu zo ernstig en aangrijpend aangeduid in dit zesde nachtgezicht. U zegt, hoezo dan? Wat was en wat betekende dan dat zesde nachtgezicht? Wel, gemeente, Zacharia zag en zie een vliegende rol. Dat wil zeggen een vliegende boekrol. Immers, zoals u weet, schreef men toentertijd niet in boekvorm op papier, zoals wij nu doen, maar op stukken perkament, die dan opgerold konden worden. Zacharia zag hier zo'n boekrol, zo'n beschreven boekrol, ja, en dan niet in opgerolde, maar in ontrolde toestand, zodat hij dus ook de maten, de afmetingen van die rol duidelijk kon zien. Die afmetingen die dan zeer indrukwekkend en belangrijk zijn. Immers, Zacharia zag maar niet een klein, welhaast onopvallend perkamentrolletje. Nee, maar een hele grote rol. Dat staat in vers 2, van maar liefst 20 ellen lengte en 10 ellen breedte. Dus zeg maar een rol van zo ongeveer 10 bij 5 meter. Ja, en die geweldige grote rol die dus helemaal beschreven was, zag hij dan niet ergens liggen of hangen of iets dergelijks? Nee, maar die rol zag hij vliegen. Dat wil zeggen, die rol zag hij met een razendsnelle vaart door de lucht vliegen. U zegt misschien, maar wat betekende dat dan? Wat wilde de Heere daar eigenlijk mee zeggen? Wat wordt daarmee aangeduid? Wel, dat legt de tolkengel Zacharia en in hem ook ons duidelijk uit. Immers, die tolkengel zegt tegen Zacharia, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land, want een iegelijk die steelt zal van hier volgens die vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal van hier volgens die vloek uitgeroeid worden. Die vliegende rol is dus een aanduiding van de vloek. Ja, kijk, en dat die rol dan zo geweldig groot is, dat ziet op de geweldige grootte en zwaarte van die vloek. Die grote rol stond namelijk helemaal volgeschreven met vloekspraken en oordeelsdreigingen. En geen wonder, immers, de zonden en overtredingen waren ook zo ontelbaar veel en groot. En vandaar dus dat ook die rol zo groot en die vloek zo zwaar moest zijn. De Heere ziet toch niet één zonde door de vingers. Integendeel, iedere zonde en elke overtreding moet en zal gestraft worden. En vandaar dat dus die rol zo geweldig groot en die vloek zo onuitsprekelijk zwaar moet zijn. Ja, en weet u wat ten aanzien van de mate van deze rol ook nog opmerkelijk is? Wel, dat dit dezelfde mate zijn als van het heilige van de tabernakel. Dat staat in Exodus 26. En van het voorportaal van de tempel van Salomo. Dat staat in 1 Koningen 6. Daarin mogen we namelijk allereerst alweer een aanduiding zien van het feit dat het hier met name gaat over de zonde van het bondsvolk. Van het volk dat bij en rond het heiligdom leefde. Terwijl we daar bovendien ook een aanduiding in zien hiervan dat de Heere de zonden straft en dus ook de vloek brengt naar de maat van het heiligdom. Dat wil zeggen naar de maat, nee niet van onze verwachting en berekening, maar van zijn heiligheid en rechtvaardigheid, die daar in dat heiligdom ook zo sprekend geopenbaard werd, als ook naar de maat van de kennis die de Heere aan een mens gegeven heeft. Om zo te zeggen, iemand die bij het heiligdom geleefd heeft, zal anders en zwaarder gestraft worden dan iemand die van de dienst des Heeren als het ware niets afwist. Iemand die de weg wel geweten, doch niet bewandeld heeft, zal nog erger door die vloek getroffen worden dan iemand die, zoals vele heidenen bijvoorbeeld, nog nooit van het evangelie gehoord heeft. Hoe dichter bij het heiligdom, hoe groter voorrecht, ja, maar ook hoe zwaarder de verantwoordelijkheid. En, als het niet tot waarachtige bekering zou komen, ook hoe zwaarder vloek en straf. Het zal Sodom en Gomorra, het zal de heiden en de onwetende wereldling straks in het gericht veel verdraaglijker zijn dan een van ons. Zo wij straks als een bondskind en kerklid toch nog voor eeuwig verloren zouden moeten gaan. Immers, de Heere zendt de vloek en straft de zonde naar de maat van het heiligdom. Opmerkelijk is het ook dat hier nu twee bepaalde zonden met name genoemd worden. Er staat toch dat door die vloek getroffen zal worden een iegelijk die steelt. Dat is vers 3. En een iegelijk die valselijk zweert. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alleen die zonden gestraft zullen worden en de andere niet. Of dat deze twee zonden nu zoveel erger zijn dan de andere of iets dergelijks. Nee, maar dat zullen we zo moeten zien, dat deze twee zonden juist in Zacharia's dagen bijzonder veel onder het volk voorkwamen. Dat waren, om zo te zeggen, de twee hoofdzonden, de twee typische volkszonden van zijn tijd. Zoals wij bijvoorbeeld de zedeloosheid een typische volkszonde van onze tijd zouden kunnen noemen. Ja, maar in deze twee hoofdzonden liggen toch ten diepste ook alle andere zonden tegen Gods heilige wet mee opgesloten en inbegrepen. Opmerkelijk is overigens wel dat hier één zonde genoemd wordt tegen de eerste en één tegen de tweede tafel van Gods wet. Eén dus die betrekking heeft op onze verhouding tot God en één die betrekking heeft op onze verhouding tot de naaste. Het is alsof de Heere daarin wil laten uitkomen dat die twee nooit van elkaar losgemaakt kunnen en mogen worden. En dat het bondsvolk nu schuldig staat tegenover alle twee, dus zowel tegenover God als tegenover de naaste. Terwijl dan bovendien in deze twee met name genoemde zonden ook nog het element van het geheime, het stiekeme, het huichelachtige van de zonde naar voren komt. Het gaat hier toch over de zonden van het bondsvolk, ook van kerkmensen dus, die voor de vorm en schijn heel godsdienstig zijn, die een hele mooie godsdienstige voorgevel voor hun levenshuis hebben staan, zo zelfs dat zij de naam des Heeren erbij aanroepen. Dat doe je toch wanneer je zweert. En zich heel mooi voordoen tegenover de naaste. Ja, maar die ondertussen, ondanks al die mooie en godsdienstige schijn, valselijk zweren bij de naam des Heeren en hun naaste bestelen. Ja, kijk, en nu kunnen we onze medemensen bedriegen en in bepaalde gevallen onszelf ook, maar de Heere nooit. Hij kijkt immers dwars ook door die mooie godsdienstige voorgevel heen. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Hij zoekt allereerst en bovenal naar waarheid in het binnenste. En daarom zal hij al degene bij wie het geen waarheid in het binnenste is, ondanks alle vorm en schijn op zijn tijd toch ook vast en zeker treffen met zijn vloek. Een iegelijk staat er. Hij slaat er dus niet één over. Een iegelijk van die zondaren zal van hier, dat wil zeggen, uit het land Kanaan, uit het midden van het bondsvolk, uitgeroeid worden. Ja, en dat geheel en precies volgens de vloekspraken die daar nu op die rol geschreven worden. U zegt, maar stonden dan al die Joden dan niet schuldig tegenover Gods wet? En hadden zij daarom ook allen die vloek dan ook niet verdiend? Ja, inderdaad, gemeente, maar daar blijkt dan ook duidelijk uit dat het hier gaat over degene die, ook ondanks alle mogelijke vrome schijn, de Heere niet in waarheid hebben leren vrezen, maar ten diepste leven zonder God. Ja, kijk, en terwijl degene die de Heere wel hebben leren vrezen, ondanks al hun zonden van die vloek verlost en voor die vloek bewaard zullen worden, zullen al degene onherroepelijk door Gods vloek getroffen en uit zijn bondsvolk uitgeroeid worden. Trouwens, gemeente, dat gold niet alleen voor dat oud-testamentische bondsvolk, maar dat geldt ook en niet minder ten aanzien van ons die door Gods genade tot het nieuw-testamentische bondsvolk mogen behoren. Immers, ook nu is het nog zo dat allen die niet in waarheid en oprechtheid vanuit de persoonlijke vreze des Heren naar de regels van dat verbond leren leven, uit het midden van dat volk uitgeroeid en door Gods vreselijke vloek getroffen zullen worden. Ja, die vloek vliegt nu zelfs al rond. Die vloek vliegt nu als het ware al boven het levenshuis van alle goddelozen heen en weer. In de tekenen van de tijden, in de oordelen die over de aarde gaan, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, overstromingen, hongersnoden, bosbranden enzovoort, zien we reeds iets van die vliegende vloek die over de aarde vliegt. Die vloek die straks op de jongste dag van Christus wederkomst, wanneer alle goddelozen voor eeuwig als schuim van de aarde weggedaan zullen worden, tot zijn volle ontlading en uitbarsting zal komen. Terwijl voor iedere onbekeerde persoonlijk geldt dat hij, na daar in dit leven ook reeds op verschillende wijze mee in aanraking gekomen te zijn, reeds ten volle door die vloek getroffen zal worden op het moment dat hij sterft en ondergaat in de eeuwige nacht. Ja, kijk gemeente, en als we dan nu eens niet allereerst aan een ander denken, maar aan onszelf. En we toetsen onszelf aan die verbondseisen des Heren die in zijn heilige wet tot ons komen. O, wat staan ook wij allen dan toch schuldig voor Gods heilig aangezicht. Schuldig aan die zonden van diefstallen en valselijk zweren. Lees de catechismus bijvoorbeeld maar eens na bij de verklaring van die twee geboden. Ja, maar schuldig ook tegenover alle andere geboden van die liefdewet. Vooral wanneer we dan daarbij ook nog bedenken dat de Heere dus ons hart aanziet. Dat hij dus ook niet maar alleen onze openlijke en bekende zonden ziet, maar ook al onze verborgen overtredingen. Al onze geheime zonden, ook in onze gedachten, onze overleggingen, onze dromen. Als ook al die verborgen zonden die ik zelf nog niet eens als zonde heb leren zien en kennen. Zo dus dat de Heere ook dwars door mijn zondagse pak, door mijn vrome schijn en uiterlijke vorm waarin we zelfs de naam des Heeren kunnen aanroepen, heen ziet. O, als we dat gaan verstaan, dan leren we iets kennen van de schrik des Heren. Dan word ik, ja, ik, zo'n bondsbreker en wetsovertreder. En daar de Heere toch geen zondaar in het midden van zijn bondsvolk dulden kan, daar ga ik het dan beleven en belijden. O God, dan behoor ik daar ook niet thuis. Dan is daar voor mij ook geen plaats. Dan behoor ik ook door die vloek getroffen en voor eeuwig uit het midden van dat bondsvolk uitgeroeid te worden. De Heere zegt toch in zijn woord, vervloekt is een iegelijk, ja, een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wel nu, dan ga ik beleven dat ik er daar één van ben en dat ik daarom die vloek mij ook zo eeuwig waardig heb gemaakt. Ja, en wat brengt dat dan in de nood en in de strijd? Immers, die vloek vliegt nu al rond boven mijn levenshuis, terwijl hij elk ogenblik en dan voor eeuwig op mij neer kan storten. Die vloek die voor mij zo extra zwaar zal zijn, omdat ik kerklid, omdat ik altijd onder Gods woord geleefd heb. Nee, dan kan ik niet zo rustig meer verder leven, dan is mij de rust opgezegd, omdat mij dan die ernst van leven en sterven, van mijn zonde en van die vloek zo op het hart gebonden is. Gemeente, weet u uit eigen ervaring al wat dat is? Laten we nooit vergeten dat de getrouwe verbondsjehova, die getrouw is in het vervullen van zijn beloften, ook getrouw is in het vervullen van zijn bedreigingen. Ook daarvan geldt het. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. De Heere is geen ledig aanschouwer van het verbreken van zijn verbond en het overtreden van zijn wet. Zijn geduld is onbegrijpelijk taai en zijn langmoedigheid onuitsprekelijk groot, ja, maar niet eindeloos. Er komt eens een einde aan en uw oordeel, Heere, kan niets dan vreselijk wezen. De vloek vliegt reeds rond, haastig en snel. De tekenen van de tijden verkondigen ons dat de toekomst van de Heere haastig komt en met die toekomst dus ook de volle ontlading van die vloek, terwijl dat voor een ieder persoonlijk dus reeds werkelijkheid wordt in het stervensuur dat toch elk ogenblik kan aanbreken. Ouderen, jongelui, dat is nu maar geen ernstig praatje en geen bangmakerij. Nee, maar dat is naar het woord des Heren, de volle werkelijkheid. Die vloek vliegt nu al over de aarde. En ook boven het levenshuis van iedere onbekeerde bondeling rond. Ja, en dat maar niet om daar eindeloos rond te blijven vliegen, maar om straks op Gods tijd en wijze ook in dat levenshuis in te gaan en daar dan zijn verwoestende en vernietigende uitwerking te doen ervaren. Dat zien we ook zo treffend in de tweede gedachte. De uitwerking van die vloek. We lezen hier toch zo veelzeggend in het vierde vers. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere de Heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden zijns huizes zo vernachten en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. De Heere zelf, die onuitsprekelijk goed en genadig is, die rijke zegen geeft, die Heere zelf brengt dus ook deze vloek voort. De Heere is genadig, onuitsprekelijk genadig, ja, maar hij is ook rechtvaardig en heilig. En daarom moet en zal hij ook de zonde straffen en de volhardende zondaar met zijn vloekgerichten treffen. Ik breng deze vloek voort. Die vloek die dan dus zo'n ontzettende uitwerking heeft. Immers die vloek die heel lang boven dat levenshuis kan blijven rondvliegen, zal eens op Gods tijd toch in dat levenshuis neerdalen. Ja, en dan staat hier dat die vloek daar dan overnachten zal. Dat wil zeggen, die vloek zal daar maar niet even komen om dan weer weg te gaan. Nee, maar die vloek zal daar in dat huis blijven. Die vloek zal daar blijvend zijn intrek nemen. Ook daar zien we dus weer in dat een mooie godsdienstige voorgevel, ook al zouden er desnoods zelfs allerlei bijbelteksten en psalmversen opstaan, die vloek niet buiten de deur houdt. De Heere dringt met die vloek door tot achter die voorgevel, tot in dat huis. Ja, tot in het midden, tot in de diepst verborgen schuilhoeken van dat huis, waarvoor zijn alziend oog alles naakt en geopend is. En daar gaat die vloek dan zijn verwoestende en uitroeiende werking betonen. Hoor maar. En hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. Dat wil zeggen, die vloek zal dat hele huis slopen en verwoesten. Ja, verteren, zodat er dus geen hout of geen steen, zodat er dus niets van overblijft. Gemeente, zo zeker en zo volkomen zal iedere goddeloze door die vloek getroffen en uit het midden van het Heere volk uitgeroeid worden. Toen, in Zacharia's dagen, ja, maar ook nu in onze tijd. O nee, we kunnen niet zeggen dat die vloek hier op deze aarde altijd al direct duidelijk zichtbaar is. Dat kan wel eens en dat komt ook wel eens voor. Immers, het komt voor dat in iemands persoonlijk leven, of in zijn gezinsleven, of in zijn zakenleven, of hoe dan ook, de werking van die vloek over zijn of haar openlijke en of verborgen zonden in dit leven reeds duidelijk te zien, al moeten wij daar altijd zeer voorzichtig zijn om niet over een ander te oordelen, omdat de Heere hem ook uit liefde kastijden kan tot zijn nut. Die vloek kan overigens ook meer in het verborgen werken, bijvoorbeeld in het vreselijke oordeel van de verharding, waardoor iemand zo koud en zo verhard wordt dat de ernstigste preken over Gods oordelen en de liefelijkste preken over zijn genade hem eigenlijk niets meer doen en niets meer zeggen. Hoe die vloek echter ook werkt hier op deze aarde, straks op de jongste dag zal die vloek zijn volle uitwerking verkrijgen, want in dat nieuwe Jeruzalem zal niet inkomen iets dat ontreinigt of iets dat gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Integendeel, alle goddelozen zullen dan, ook dus eventueel ondanks alle slechts uiterlijke godsdienstige vorm en schijn, volkomen en radicaal uitgeroeid worden, om dan voor altijd en eeuwig weggedaan te worden in dat onuitblusselijke vuur. Om daar de volle zwaarte van die vloek, naar de maat van het heiligdom en de kennis die ze gehad zullen hebben, eindeloos en volkomen te moeten dragen en ondergaan. Terwijl dat oordeel dus over ieder van hen persoonlijk reeds elk ogenblik voltrokken kan worden, daar wij toch elk moment kunnen worden opgeroepen om voor de Heere te verschijnen. O, wat toch een ontzettende gedachte. De zondaren zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Of, om het met een psalmvers te zeggen, geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in dat gericht door God wordt wraak genomen. Hij, die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan, daar het vrome volk vergaat. Ja, ouderen, jongelui, en dan te bedenken dat ook wij en onze kinderen van die verbondsbrekers en wetsovertreders zijn. En dat ook wij daarom die vloek des Heren, die nu al alom over de aarde vliegt, ons zo meer dan waardig gemaakt hebben. Echt, als dat op ons afkomt, dan hebben we geen rust meer en dan maken we ons om anderen ook niet zo druk meer. Maar dan kom ik zo in de nood over en met mezelf, dat er voor mij maar één ding meer overblijft. Namelijk, is er voor mij nog enig middel om aan die welverdiende, ja, welverdiend, want dat wordt dan beleefd. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig en daarom is er nu voor mij nog enig middel om aan die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Kan ik die vloek die nu reeds zo dreigend boven mijn levenshuis rondvliegt en mogelijk zelfs al in mijn levenshuis werkzaam is, nog ontkomen en met God verzoend en voor eeuwig behouden worden? Ja, kijk gemeente, en daarom haast ik me naar onze slotgedachte, waarin ik het u van Gods wegen verkondigen mag, dat er inderdaad nu nog een mogelijkheid is, ja slechts één, ja maar ook een goddelijke zekere mogelijkheid om aan die vloek nog te ontkomen en in plaats daarvan zelfs Gods rijke zegen te ontvangen. Dus we hebben gezien in de eerste plaats de aanduiding van die vloek en in de tweede plaats de uitwerking van die vloek en dan nu in de derde plaats de ontkoming aan die vloek. Ja, inderdaad gemeente, er is nog een mogelijkheid om aan die reeds rondvliegende en onuitsprekelijk zware vloek te ontkomen. Te ontkomen voor eeuwig. Hoe dan, zegt u misschien? Hoe is dat dan mogelijk? Wel, gemeente, in deze tekst zelf ligt die mogelijkheid al opgesloten, hierin, dat dus niet dat hele bondsvolk door die vloek getroffen en dus uitgeroeid zal worden, maar alleen een iegelijk die steelt en een iegelijk die valselijk zweert. En nu hebben we reeds gehoord dat daarmee dan bedoeld worden degenen die met een onherboren en met een onbekeerd hart als het ware in hun zonden volharden. En dus niet tot waarachtige bekering komen. Diegenen dus die vanuit de levensvernieuwende bearbeiding de Heere niet in waarheid leren dienen en vrezen en dus niet leren leven, ondanks alle zonden en tekorten, naar de regels van Gods woorden, zodat zij als gevolg daarvan ook tegen die zonden leren strijden en ook met die zonden leren breken. Allen die dat, ook ondanks alle mooie schijn en godsdienstige vorm, niet in waarheid leren, zullen onherroepelijk door die vloek getroffen worden. Ja, maar dat betekent ook dat allen die dat wel mogen leren, dat breken met en strijden tegen de zonde vanuit de waarachtige bekering van het hart, ondanks al hun overige zonden en tekorten, die welverdiende vloek zullen ontkomen, zodat zij dus niet door die vloek getroffen zullen worden. Ja, maar hoe kan dat dan? Immers, ook zij zijn in en van zichzelf toch even zondig en even schuldig als alle anderen. En de Heere kan toch ook ten aanzien van hen, die zonden, maar niet door de vingers zien. Hij moet toch ook hun zonden straffen naar de maat van het heiligdom? Inderdaad, dat is ook zo. Maar zie, daar in dat heiligdom, naar welks maat de Heere dus de zonden bestraft, ligt nu juist ook het geheim van die ontkoming aan die vloek. Immers, in datzelfde heiligdom mocht ook zo rijk gehoord worden de prediking en ervaren worden de rijkdom van de verzoening van alle zonden van een ieder die met hartelijk berouw en een waarachtige bekering daar om leerde bidden en smeken, namelijk op grond en in de weg van de offers, de zoenoffers die daar op dat altaar gebracht werden tot verzoening van de zonde van het volk. Die zoenoffers die, en dan trekken we de lijn meteen maar door, ten diepste toch allen heenwezen naar het geheel enige en volmaakte zoenoffer dat de Heer Jezus Christus als plaatsbekledende borg voor al de zijnen eens gebracht heeft op het altaar van het kruis. En daarom, in die Christus en op grond van zijn borgtochtelijke verzoeningswerk, is er alleen, maar is er nu ook zeker, een weg en een mogelijkheid ontsloten om aan die vreselijke vloek te ontkomen. Niet omdat de Heere de zonde van allen die in Christus zijn door de vingers zou zien en dus niet straft. Oh, nee, maar juist omdat hij die zonden van al de zijnen naar de maat van het heiligdom aan Christus als hun plaatsbekledende borg heeft gestraft. Immers, zo is het toch, die dierbare Christus die zelf nooit enige zonde gekend of gedaan heeft, is voor hen tot zonde gemaakt. Ja, de vloek die zij zich zo eeuwig hadden waardig gemaakt, heeft hij zelfs op zijn reine rug genomen, zodat hij uiteindelijk zelfs, hoe zondeloos, heilig en rein in zichzelf ook, als een vervloekte moest sterven. Sterven de meest smadelijke en meest vervloekte dood des kruises. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat zien we in die Christus volmaakt vervuld. En lezen we dan hier dat wie door die vloek getroffen zou worden, uit het midden van het bondsvolk uitgeroeid zou worden, wel, aan wie zien we ook dat duidelijker vervuld dan aan die gezegende borg? Als een uitgeworpene werd hij Jeruzalem uitgeleid om te sterven buiten de legerplaats. Zo zelfs dat hij, beladen met die vloek, zelfs nederdaalde in de angsten en de smarten der hel, waarbij hij het uit moest roepen: mijn God, waarom verlaat hebt gij mij verlaten? Christus stierf zelf als een vervloekte van God en mensen. Waarom? Wel, omdat hij reeds van eeuwigheid borg, plaatsbekledende borg voor al de zijnen was geworden. Ja, en betekende dat dan voor hem de vloek, en o, wat is dan toch die borgtochtelijke liefde daarachter onpeilbaar groot en diep, dat betekent dan anderzijds als gevolg en vrucht en bekroning daarvan ook dat al de zijnen nu van die vloek verlost zijn. Zo volkomen verlost dat zij nu ook nooit in der eeuwigheid nog door die vloek getroffen zullen worden. Immers, naar de maat van het heiligdom is hun schuld reeds betaald en hun vloek reeds afgedragen. O, het is waar. En zij ervaren dat ook allen in hun eigen leven, dat de Heere ook zijn kinderen vanwege hun zonden nog wel eens heel hard straffen en kastijden kan en wil en moet, zodat zij dan beleven wat de psalmdichter zegt: Gij waart hun lot, hun een vergevend God, hoewel ze om hun zonden straffen ondervonden. Ja, zie maar, dat zijn dan, hoe hard en pijnlijk ook, ten diepste toch liefdestraffen, vaderlijke liefdestraffen, tot hun kastijding en beproeving, tot hun loutering en nut. Maar dat is dan niet de werking van die vloek, want die is op Golgotha's kruis voor al de zijnen volkomen uitgewerkt. O gemeente, als dat ervaren mag worden in de persoonlijke werkzaamheden van het geloof, dan kunnen we dat niet op. Diezelfde wet die hen voorheen veroordeelde, spreekt hen dan vrij. Tegen de zodanigen is de wet niet. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Ja, in plaats van de vloek ontvangen, zij zelfs de zegen. Immers, die Christus heeft de vloek die op hen lag, op zich genomen. Opdat hij hen met zijn zegening vervullen zou. Voor nu en eeuwig. O, wat een onbegrijpelijk wonder. Hij hun vloek en zij zijn zegen. Dat is een rust, een zaligheid die alleen maar gesmaakt kan worden wanneer Gods kind die Christus bewust en persoonlijk heeft leren kennen als zijn schuld en vloek overnemende borg en middelaar. Geen wonder dat die Christus dan ook hoe langer hoe meer hun een en al wordt en dat zij nu ook al meer moeten leren in een weg van al diepere ontdekking en ontgronding om nu alle gronden in zichzelf en buiten die Christus te moeten verliezen om hem alleen al meer te leren kennen en over te houden als de enige, maar ook zo volkomen weg en grond om die vloek te ontkomen en die zegen te ontvangen. Terwijl die Christus van daaruit nu ook al meer hun enige bron en kracht wordt om in de praktijk van het leven nu ook te breken met en te strijden tegen de zonde en te leven in zijn dienst naar de regels van zijn verbond, immers dan kan ook de heiligmaking niet uitblijven. Die komt dan als het ware vanzelf. Ja, maar niet als een prestatie van mij, maar vanuit de beleving van het geheim. Uw vrucht is uit mij gevonden. Gemeente, hoe is onze persoonlijke verhouding tegenover de God van het verbond? Hebben wij door de wederbarende bearbeiding van zijn geest hem al in waarheid leren dienen en vrezen? Laten we nooit vergeten dat ook kinderen van het verbond wederom geboren moeten worden. Immers, van nature dienen en vrezen wij de Heere niet. Van nature zijn wij verbrekers van het verbond. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zodat we daarom Gods vreselijke vloek ons ook zo meer dan waardig hebben gemaakt. Die vloek die we niet zullen ontkomen omdat we toch bondskinderen zijn die gedoopt zijn en mogelijk zelfs wel belijdenis gedaan hebben en avondmaal mogen vieren zonder meer. Integendeel, als het bij en boven dat alles bij ons niet gekomen is tot die waarachtige bekering, tot die ware vrezen van de Heere, die zich dan ook openbaart in het breken met en strijden tegen de zonde, dan zullen al die verbondsvoorrechten straks zelfs nog eenmaal tegen ons getuigen en onze vloek nog verzwaren. Dan zal het Sodom en Gomorra, dan zal het een heiden en wereldling straks zelfs eeuwig nog verdraaglijker zijn dan ons die met ons gedoopte voorhoofd de weg wel geweten, maar niet bewandeld zullen hebben. O, nu is er ook voor u nog ontkoming aan die vloek mogelijk. Namelijk door met belijdenis van uw schuld en zonde en smekend om genade te vluchten naar die grote en geheel enige vloekdrager, Jezus Christus, die nu nog vriendelijk, welmenend, lokkend en nodigend zijn genadearmen naar ons uitbreidt. Wend u naar mij toe. En wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Die Christus kan en wil ook ons nog van die vloek verlossen. En met zijn zegeningen vervullen. Dat zegt hij in zijn woord. Terwijl hij die belofte bovendien ook nog in de doop aan ons voorhoofd heeft betekend en verzegeld. Ook dat hij ons vandaag die vloek nog voorhoudt, is nog genade. Hij wil ons ook daardoor nog waarschuwen en voor onze ondergang en ons nog aansporen om tot hem te vluchten. O, haast u dan toch, eer het straks voor eeuwig te laat is. Ik weet het, Gods geest kan u dat alleen maar in waarheid leren, omdat wij dat van onszelf uit niet kunnen. En wat nog erger is, niet willen. Ja, maar laten we nu maar eens beginnen met daar wat minder over te praten en wat meer om te bidden. Dan zou het helemaal verstandelijk zijn. Immers, dan komen we er pas goed achter dat we het zelf niet kunnen en niet willen. Ja, maar dan zullen we ook ervaren dat Gods geest het wel kan doen en dan ook zal doen. En u, die door genade die werkzaamheden in waarheid hebt leren kennen, houd maar aan, grijp moed, want de Heere zal zijn belofte ook aan u vast en zeker vervullen. Alleen, hij doet dat altijd op zijn tijd en wijze. Zoek die Christus maar al meer te kennen als de enige, maar ook zo zekere weg en grond om die welverdiende vloek te ontkomen en met zijn zegeningen vervuld te worden. Dan moet u er zelf wel al meer aan, om ook alle gronden en steunsels in uzelf al meer te verliezen en steeds dieper te ervaren dat u die vloek zo eeuwig waardig en die zegen zo eeuwig onwaardig bent. En om het in die weg dan ook hoe langer hoe meer te gaan verstaan, uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. Gods gave om Christus wil. Want Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Ja, zie. En dan kan het ook niet anders. Of waar dat werkelijk beleefd mag worden, daar zal hier de grondtoon in hun leven al steeds meer worden, wat zij straks ook eeuwig en volmaakt zullen beleven en belijden. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen.